Dit is de Oekraïne Ochtend Update.
Mijn naam is Geert-Jan Haan.
En ik ben Bernard Hammelburg.
We praten hierbij over de laatste ontwikkelingen in Oekraïne.
En de gevolgen voor en de reacties van de buitenwereld.
Je vindt deze podcast in je favoriete podcast-app.
De Russische bezetters van de havenstad Gerson wekken de illusie dat ze die geannexeerde stad aan het verlaten zijn. Maar in werkelijkheid zouden ze nieuw gemobiliseerde troepen aanvoeren. Dat zegt althans de chef van de Oekraïnse militaire inlichtingendienst. Dus of dat waar is, dat weet niemand. Ook buitenlandcommentator Bernard Hammelburg en Europa-verslaggever Geert-Jan Haan weten dat niet. Zeker. Heren, goedemorgen.
Goedemorgen.
Ja, eerst even het laatste nieuws. Rusland adresseerde de VN-veiligheidsraad over het mogelijk gebruik van dirty bomb door de Oekraïners. Rusland zegt dat nu de andere kant uit. Terwijl de Oekraïners dat eerder zeiden over de Russen. Hoe moeten we dit lezen?
Nou, in de eerste plaats even wat zo'n dirty bom is. Dat is niet echt een atoombom. Dus wat dat betreft, het klinkt allemaal erger dan het is. Het is eigenlijk een klassieke bom met een radioactief bestanddeel. Maar dat is te klein om bijvoorbeeld te leiden tot enorme stralingsproblemen. Maar het is een heel grof wapen. Dus als je het inzet, ja, dan ergens komt het terecht ongeveer in de plek die je hoopt. Maar dat staat niet zeker. Waarom brengt Rusland deze kwestie nu naar de Veiligheidsraad? Naar mijn overtuiging alleen maar om het onderwerp nucleaire wapens in de lucht te houden. Dus ze willen steeds maar tussen de regels door de dreiging van nucleair ingrijpen laten horen. Ik geloof nog steeds helemaal niet dat wie dan ook dat van plan is. Maar dat zit er volgens mij achter.
Ja, precies. Het is dus inderdaad wel een nieuwe escalatie. En ook een reden geweest waarom er op hoog niveau overleg geweest is. Hè, tussen de Mark Milley, de head of the Joint Chiefs of Staff, zeg maar de hoogste militair onder minister van Defensie Austin in Amerika. En zijn tegenhanger in Rusland, Valery Gerasimov.
Ja. Ja, dat is het wonderlijke van dit hele verhaal. Ja. Die wat wij vroeger noemden de rode lijn. Ja. Of de hotline.
De rode telefoon, ja.
Ja, die functioneert nog steeds. Ja. En er zijn met grote regelmaat berichten dat ook op hoger niveau, bijvoorbeeld op ministerieel niveau, ministers van Defensie bijvoorbeeld, even met elkaar bellen. Mm-hmm. Dat is vreemd en tegelijkertijd eerlijk gezegd ook wel weer geruststellend. Ja. Bijvoorbeeld als je praat over dingen als het gebruik van nucleaire wapens.
Mm-hmm. Zeker, maar afgelopen zondag was er ook al. Maar dat is dan toch wel iets wat mij zo opvalt. Hè? Afgelopen zondag is dan Austin is in gesprek, de minister van Defensie, met zijn tegenhanger in Rusland. Ook daar was die hotline dus al. De volgende dag bellen de generaals met elkaar. Is dat dan deescalerend of is er dan toch iets aan het handje waarvan ze denken van jongens, even de laatste waarschuwing moet via de rode telefoon?
Nou, ik denk meer dat laatste. Ja. Ik geloof dat van deescalatie helaas nog geen sprake is.
Nee. Dan gaan we naar het front bij Gerson. Geert-Jan, wat hoor jij?
Ja, dat het eigenlijk, ik wil het geen impasse noemen, maar dat het een soort stilte voor de storm is. Volgens mij was het 2,5 weken geleden dat de Oekraïners weer aardig wat terreinwinst wisten te boeken in de regio Gerson. Dat moeten we elke keer blijven benadrukken. Je hebt de stad Gerson, maar ook de regio Gerson, die net zo groot is als België. En het duurt nog even voordat ze dan in de stad Gerson dus zijn. Maar wat ze aan het doen zijn, de Oekraïners, is natuurlijk telkens iets meer van dat Russische land afknabbelen. En de Russen die hebben dus een nieuwe verdedigingslinie sinds 2 weken hals over kop moeten opzetten. En het lijkt erop, op basis van de berichten van de laatste dagen, dat ook die linie geen stand gaat houden. En daarom voelt het als stilte voor de storm. Wat dan? Wat gaat er dan gebeuren? Maar afgezien van wat jij zegt in de stad Gerson gebeurt, daar is flink wat hectiek. Wat doen de Russen nou? Waarom vluchten de FSB-officieren bijvoorbeeld? Afgezien daarvan op het front geen enorme ontwikkelingen. Wat mij nog opviel was met name het Oostfront. Je ziet Noord-Luhansk, zie je kleine ontwikkelingen, dat Oekraïne toegang krijgt tot een belangrijke snelweg. Maar met name Bachmoed, dat is zo'n grote stad waar inmiddels ook al gesproken wordt over de slag van Bachmoed. Omdat daar al bijna 3 maanden om gestreden wordt door beide partijen, is in de Oekraïnse handen en het is daar echt een kerkhof. En daar is nu die Wagner-militie ook actief. Het soort van paramilitaire moordcommando van Prigozhin. He, dat is een belangrijke man in Rusland, ja. Wordt als invloedrijk gezien. Maar daar zijn de laatste geluiden weer van, dat de Russen daar stilletjes aan een beetje worden teruggeduwd. Mm-hmm. Dus het lijkt erop dat Oekraïne weer eventjes tussen haakjes in het voordeel is deze dagen. Maar nogmaals, stilte voor de storm. En wat mij betreft stilte voor de storm op al die drie plekken waar Oekraïne toch eigenlijk weer hoopt wat te kunnen presteren.
Kunnen pakken. Als we die woorden van die chef Oekraïnse militaire inlichtingendienst geloven mogen, dan zijn de Russen massaal troepen nu aan het overbrengen naar Gersel, naar de stad dus. Wat zou daar van waar kunnen zijn, Gert-Jan?
Heel moeilijk te zeggen. Want tegelijkertijd, er zijn geloof ik 20.000 Russische troepen op die Westbank, Westoever van Gerson Oblast. Ja. Aan de westkant van de Dnipro inderdaad. En ze zoeken een manier om die troepen functionerend te houden, die al wekenlang zonder goede logistiek en zonder goede voorzieningen daar zitten. Er zijn allemaal pontons die dan overvaren. Die worden dan ook weer bestookt door de Oekraïners. Het kan ook een waarschuwing vanuit Oekraïne zijn, weer richting het westen, van wees hier scherp op. Misschien zijn er weer meer HIMARS-raketten nodig. We weten het niet. Ik heb dit niet zo duidelijk in de lokale media in Gerson gezien. En ook niet van kennissen tot nu toe gehoord. Maar misschien later deze week.
Okay, Bernard, even naar jou, want de strijd wordt vooral gestreden op de grond. Maar het valt jou op dat er steeds meer ongelijkheid ontstaat in de wapens, hè, aan beide kanten.
Ja, en dat is vooral, hoe gek het ook klinkt, financiële ongelijkheid. Mm-hmm. Want de Russen die schieten dus met grote regelmaat door Iran geleverde drones af. Ja. Voor een deel zijn dat zogenaamde kamikaze drones. Dus die raken een doel, knallen zelf uit elkaar, maar het doel ook. Het is een behoorlijk effectief wapen. Daartegenover heeft Oekraïne maakt gebruik van afweerraketten om die dingen uit de lucht te schieten voordat ze kunnen landen. En dat lukt voor een deel, maar voor een deel ook niet. Dan krijg je, daarom zeg ik, het is financieel. Zo'n Iraanse drone kost ongeveer, ik meen $25.000. Ja, mm-hmm. dat is nog steeds heel veel geld, ja, natuurlijk.
Maar het is voor
als je ze met honderden tegelijk gebruikt. Ja. Maar de raketten die worden gebruikt om die dingen uit de lucht te schieten, dus het anti-raketraketten, zal ik maar zeggen. Ja, daar, als je goed gaat shoppen, kom je niet onder de $250.000, ja, dollar per stuk.
Daar kan je 10 Iraanse drones verkopen.
Precies, en, ja, en daar worden er ook heel veel van afgeschoten. Ja. Dus het is tactisch, maar ook wat dat betreft van de Russen een slim idee om op deze manier die drones in te zetten. Ja. Want je lokt uit dat Oekraïne en dus het Westen, dat het allemaal financiert, ja, voor een vermogen aan raketten afschiet.
Ja, en de Russen hebben, althans dat zegt president Zelensky, weer 2000 van die nieuwe Iraanse drones besteld. Ja. Dat zijn ook weer 2000 dingen die moet je uit de lucht halen. Wat op zich wel lukt, hè, met die nieuwe luchtafweersystemen.
Nou,
die
voor een deel, sommige niet. Dat is altijd.
Zijn er ook nog niet allemaal, hè, die luchtafweer?
Nee. Nee, precies. Er komt nog een hoop, maar 2000 van die dingen. Kan dat de verhouding op het slagveld veranderen? Dat hebben we gezien, hè, de afgelopen bijna 15 dagen. Sinds die nieuwe chefstaf in Rusland er zit. Deze aanslagen er zijn met die Iraanse drones.
Ja, daar geloof ik eerlijk gezegd niet zo in. Ook omdat ze niet, dat heeft Bernard eerder uitgelegd, niet zozeer op het front worden ingezet. Maar
nee,
er meer zijn,
doelen, dat zeg ik. Maar
om de samenleving te ontwrichten inderdaad.
Dat klopt. Ja. Maar als je er dus 2000 hebt, dan zou dat de verhouding kunnen gaan verleggen. Omdat je de bevolking aan het demoraliseren bent. En dat is dan een belangrijk ding in de oorlogsvoering, toch?
Ja, nou, de hamvraag daarbij is een beetje hoe snel Iran die dingen kan bijbouwen. Dat kunnen ze overigens heel snel, maar 2000 is een hoop. Aan de andere kant, bij één zo'n barrage, ja, dan gaan er tientallen, soms al honderden tegelijk de lucht in. Ja. Dus dan is die 2000, die zijn ook weer snel op. Ja. En dan moeten ze bij Iran weer nieuwe kopen. Nogmaals, dat kan. De Iraniërs hebben een enorme voorraad. Maar ook en die dingen zijn tamelijk snel in elkaar te zetten. Maar toch, het is met, ik blijf zeggen, met een tamelijk geringe Russische inspanning, militair zowel als financieel, een ontzettend handig middel om de andere kant echt met een enorm probleem te confronteren. Want ja, die centen die komen niet uit de Oekraïnse staatskas, maar uit die van de Verenigde Staten en ook een beetje van ons.
Van ons, precies. Nog even kort naar deze, want de Russia Today, Russische staatstelevisiezender, heeft een presentator ontslagen die in een programma zei dat Oekraïnse kinderen die het Kremlin kritiseren hadden moeten worden verdronken in de jaren 80. Daarop is hij meteen uit het station geflikkerd. Met kop en kont. Wat betekent dit voor het Russisch medialandschap?
Ja, deze meneer Krasovski is trouwens geschorst. Ik weet niet of hij nog terugkomt hoor. Maar ik vroeg dat ook gisteravond aan Dirk Sauer. Toen ik daar was bij de lancering van TV Rain. De herstart van het Russische oppositie-tv-kanaal. En we hadden het met name over van is er dan alsnog een morele grens in Rusland en in de Russische media? Omdat alles natuurlijk wordt gezegd. Nou, dit is wat Dirk Sauer zegt.
Ja, kijk, weet je hoe die dingen gaan? Dan wordt dat internationaal een schandaal. En dan denken ze van, nou, we trekken even iemand terug, weet je wel. We maken even een slachtoffer. En dat geeft ons weer een dag respijt. Maar het heeft niets te maken dat er ineens een nieuwe moraal daar is. Ik bedoel, ze zijn nog even slecht als ze gisteren of eergisteren waren.
Hoewel er wel de hoofdredacteur van RT meteen kwam met het verhaal. Deze uitspraken van Krasovski zijn wild en walgelijk. En meteen een ban op de man. Dat is nog verder dan een schorsing. Ja, je zou dan kunnen bestellen van, nou, het begint toch misschien wat kantelen binnen het medialandschap.
Nou, ja, daar hadden Bernard en ik het ook in voorbereiding hierop. En ik had het er dus ook uitgebreider nog met Dirk Sauer over. Ja. Ik denk dat iedereen in het Russische medialandschap ook zoekende is. Je ziet natuurlijk, de ene week zie je veel hardere kritiek op het Kremlin en met name op de mensen onder Poetin dan de andere week. Terwijl voorheen iedereen in de pas liep. Iedereen is een beetje aan het zoeken naar deze nieuwe situatie. Hoe sterk is Rusland nog? Nou, door die drones krijgen ze weer een soort nieuwe moraalboost. Want ze zien dat Oekraïne zwakker wordt, in ieder geval in de samenleving. Mijn indruk is dus dat iedereen in de Russische media kijkt in hoeverre moeten we mee met de Kremlinlijn. Ja. En sommigen proberen zich extra te profileren. We hebben ook met Medvedev, oud-president, die constant het heeft over Derde Wereldoorlog komt eraan. Nou, nu zegt deze presentator van RT zegt iets waarbij anderen dan weer zeggen, ja sorry, dat gaat ons toch te ver. Terwijl als ze in de spiegel kijken, zeggen ze het zelf ook wel.
Ja, er is volgens mij nog één dingetje hoor. Ja. Ook onder de meest bizarre omstandigheden van een oorlog en ook wat er in Rusland gebeurt. Er zijn natuurlijk heel veel mensen die denken, ja kom op zeg, kinderen verzuipen, wat krijgen we nou? Ja. En dat gebeurt ook onder het Russische publiek en ongetwijfeld ook onder de moeders en vaders die zelf kinderen hebben. Die zeggen, ja, daar zijn we toch niet mee bezig. Nee. Dus ik denk dat het op zo'n moment best verstandig is van zo'n baas om te zeggen, ik grijp even in.
Ook Thomas van Zeil vind je in de BNR-app.
Je kunt live naar mij luisteren in Zaken doen. De BNR-app met breaking news, het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, bijvoorbeeld Het Nieuwe Geld.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.